Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Werkimago podcast. Deze podcast gaat jou helpen om bekend, zichtbaar en aantrekkelijk te worden voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Ik geef hierover allerlei tips en adviezen, alleen of met een gast tijdens een interview. Daarnaast neem ik je mee in de leuke en minder leuke momenten van het ondernemen en mijn leven. Wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact met mij opnemen? Volg mij dan op Instagram, @werkimago. Veel luisterplezier! Vandaag in de podcast Nicole Tadema. En Nicole heeft natuurlijk een nieuw boek uitgebracht, De 7 Magische Woorden. En we gaan het dus ook vandaag hebben over de kracht van woorden en wat dat in tekst kan betekenen voor jou als recruiter. Dus allereerst welkom Nicole. En ik zou zeggen, voor de mensen die jou niet kennen, kan het bijna niet voorstellen, maar misschien zitten er een paar luisteraars tussen. Dus stel jezelf ook meteen even voor.
Ja, dankjewel Kim voor de uitnodiging van vandaag. Mijn naam is dus Nicole Tadema. Wat zal ik vertellen? Na een hobbelige start als intercedent jaren geleden ben ik het marketingvak ingerold. Een tekstbureau voor arbeidsmarktcommunicatie gestart. En inmiddels lekker voor mijzelf actief als spreker, trainer en auteur inderdaad van totaal 4 boeken. Waarin mijn specialisatie zit in overtuigen met tekst. En de vacaturetekst is toch wel het paradepaardje in de afgelopen jaren, waar ik heel veel over spreek en over schrijf en training over geef.
Yes, dankjewel. En wij hadden net het er al eventjes kort van tevoren over dat het eigenlijk veel verder gaat dan een vacaturetekst, hè, waar je de kracht van woorden in kan gebruiken. Dus misschien kunnen we daar eens mee beginnen van, hè, want ik denk dat het besef er voor heel veel mensen nog niet is. Een vacature, als je het even hebt over een vacaturetekst, is het vaak toch wel, oh ja, nou wat een functieprofieletje. Oh, misschien hadden we nog een tekst van de vorige keer kunnen we even gebruiken. Dus misschien ook wel leuk om te beginnen is met een stukje besef. Waarom is eigenlijk tekst zo belangrijk om daar goed mee aan de slag te gaan? Of om je op een, ik wil zeggen bijna op een andere manier uit te drukken, maar dat hoeft niet eens altijd op een andere manier te zijn. Maar ik denk dat je snapt waar ik heen wil. Dus waarom is het zo belangrijk inderdaad om de kracht van tekst in te zien?
Ja, kortweg gezegd is het belangrijk om de kracht van tekst in te zien, omdat het gewoon direct impact kan hebben op je resultaten. En wat jij al aangaf, dat hoeft niet alleen de vacatureteksten te zijn waarop een latent werkzoekende of een actief werkzoekende eerder zal gaan reageren. Maar het zit hem ook bijvoorbeeld in op het moment dat jij een kandidaatvoorstel stuurt aan een opdrachtgever, intern of extern. Ja, dan kan je toch echt wel met tekst het verschil maken of een kandidaat wel of niet wordt uitgenodigd bijvoorbeeld. En zeker in mijn laatste boek waar je net al even aan refereerde, De 7 Magische Woorden, vind ik dat een heel mooi voorbeeld. Dat je door alledaagse woorden, want dat zijn die 7 magische woorden, door die net even slim in te zetten, dat je daarmee dus bijvoorbeeld je resultaat kunt verdubbelen.
Ja, mooi dat je dat zegt, want ik wilde al zeggen van hè, waar zit het, ik wil zeggen, bijna geheim dan in dat je met andere woorden dan toch meer resultaat kan hebben. Zit daar een soort van logica in dat is?
Ja, dit klinkt allemaal zo zweverig, maar het zit allemaal in je onbewuste brein. Mensen maken beslissingen over het algemeen in het onbewuste brein. 95% van de beslissingen wordt ook wel gezegd. Dus daar zit zeg maar de truc. Als je daar bijvoorbeeld emotie weet te raken, ja, weet je, dan zal eerder iemand op een sollicitatiebutton klikken of ja zeggen op jouw offerte of op dat kandidaatvoorstel waar we het eerder over hadden.
Yes, inderdaad. Ja, en het is ook wel grappig, misschien leuk om even een kort verhaal ook te vertellen, maar Werkimago bestaat nu 4 jaar en dat is zeg maar hè, het programma wat ik heb, dat is ook helemaal geëvolutioneerd. Maar ik weet nog aan het begin dat iedereen zei, oh wat leuk wat je doet en het is zo geweldig wat je doet en iedereen vond het helemaal geweldig wat ik deed. Maar ik zeg je eerlijk, bijna niemand kocht. En ik dacht echt, nou, hoe dan? En hoe kan het dan? En toen ben ik dus met een sales en marketing coach gaan werken. En zij hebben mij echt ook nog die laag eronder, of die, wat je zegt, die emotie in dat onbewuste brein ingezien. En pas toen ik eigenlijk die teksten ging aanpassen, toen kwamen mensen pas op mij af. Dus ik kan er straks nog wel even wat meer over vertellen hoe dat is gegaan.
Ja.
Ik denk dat dit een heel praktisch voorbeeld is, eigenlijk wat jij zei van, hè, hoe kan je nou het onbewuste brein van mensen triggeren. En dat kan je dus heel goed met tekst. En ik denk dat heel veel mensen daar dus helemaal nog niet het besef hebben dat dat gebeurt.
Dat ben ik echt heel erg met jou eens. Want daar verbaas ik me de laatste tijd meer en meer over. Dat er zo weinig aandacht is voor tekst in het vakgebied van recruitment. Want iedereen denkt, joh, ik heb wel leren schrijven ergens in groep 3 op de basisschool. En dat is zo. Maar inderdaad, het echt overtuigen met tekst en dat beïnvloeden van dat onbewuste brein. Om te zorgen dat mensen ja zeggen op dat voorstel bijvoorbeeld. Dat is echt alweer een vak apart. Wat niet eens super ingewikkeld hoeft te zijn. En ik ben ook heel erg benieuwd straks naar jouw wijzigingen die jij dan hebt doorgevoerd. Waardoor dat ineens wel goed ging lopen.
Ja, daar gaan we zo inderdaad nog even over in. En, want het grappige is, jij zegt, ja, iedereen heeft Nederlands geleerd op de basisschool. Maar ik was echt altijd heel slecht in Nederlands. Ik zat altijd te stoeien met die dt's en als dan en I don't know. Ik had altijd maar echt net zesjes en ik kwam er echt net doorheen. En als je dan ziet wat voor de Nederlandse taal en wat voor een tekst dat nu invloed dus heeft gewoon op mijn werk alledaags. Is dat dan eigenlijk toch wel grappig om ook te zien. We willen natuurlijk vooral ook een praktische podcast ervan maken. Dus we gaan ook inderdaad even in op wat heb ik veranderd. Maar ik ben ook wel benieuwd, wat is voor jou nou... we hebben het over het onbewuste brein en over woorden. Wat is voor jou nou... Ik heb zo ook een voorbeeld. Maar wat is voor jou nou een woord dat je zegt... Als je dit meer in je tekst gebruikt, dit woord... Dan ga je al resultaat zien.
Mijn meest favoriete magische woord is als. Omdat je met als eigenlijk het onmogelijke mogelijk kan maken. Dus als ik zeg in een vacature tekst. Wat als jij als senior marketeer bij dit bedrijf. Dan stelt iemand zich eigenlijk al voor hoe het is om daar te gaan werken. En dat, daar zit weer een methode achter. Heet de belief bias. Maar als ik kijk, Mar is trouwens ook zo magisch.
Ja, jij zei hem en ik heb echt even een stuk van jouw boek gelezen. En daar zit Mar in. Ben ik me altijd zo nu van bezig. Ik gebruik heel vaak niet Mar dus meer.
Nou ja, ik gebruikte hem ook verkeerd. Want ik zou moeten zeggen en. Ja. Als je kijkt naar de meest praktische toepassing die iemand echt per direct kan wijzigen in teksten die hij of zij schrijft. Dan is dat het woord omdat. En het woord omdat is magisch, omdat er blijkt uit onderzoek dat alles wat er na omdat wordt gezegd of wordt geschreven, dat meer als waarheid wordt aangenomen in dat onbewuste brein. En heel veel zie je nog dat mensen bijvoorbeeld het woord want gebruiken. Deze vacature is geweldig, want je verdient 1000 euro meer. Maar bij het woordje want ontstaat er een soort hapering in het brein. Omdat men denkt, oh, er volgt een mening. Dit is subjectief, dat wantrouw ik eerder. En op het moment dat je zegt, deze baan is grandioos omdat je 1000 euro meer gaat verdienen. Dan wordt dat dus als feit in je brein aangenomen. Dus het woord omdat vind ik het meest makkelijk toepasbare woord in teksten voor iedereen.
Maar jouw favoriet is als, want daar begon je mee.
Ja, mijn favoriet is als.
En jouw favoriet is als. Ik zei ook maar het is niet en jouw favoriet is.
Ja, over maar moeten we het dan zo nog maar even hebben. Want dat was wel de aanleiding tot het schrijven van dit boek. En ook, denk ik, in recruitment wel het meest misbruikte woord. Dus laten we die even parkeren voor zo. Als ik kijk naar het woord als, dat is dus ook een magisch woord. Op diverse manieren trouwens toe te passen. Maar ik vind dus dat act as if frame. Dus doen alsof je al in een bepaalde functie die persoon al werkzaam is. Of dat bepaalde mogelijkheden al toegankelijk zijn. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Omdat dat een beetje ook de fantasie prikkelt. Maar tegelijkertijd ook dat iemand zichzelf gaat overtuigen. Dus stel je voor, ik zeg wat als jij morgen 10 miljoen wint. Dan ga jij jezelf waarschijnlijk al allerlei dingen, een nieuw huis, een nieuwe auto, een nieuwe kledingkast en inclusief inhoud, ga jij voor jezelf al bedenken. En daarmee, als het ware, ben jij jezelf aan het overtuigen. Dus dan hoef ik jou niet meer te overtuigen om het hoe en het waarom.
Ja, mooi inderdaad. En ik kreeg die toen ook een keer als, nog voordat ik met die sales en marketingcoach was begonnen, kreeg ik hem ook als... tip op een sales page van hoe zou het voelen als dat je dan al naar het resultaat gaat inderdaad. Ja, dus grappig dat je die inderdaad zegt. Ja. En zullen we hem dan doorpakken naar Mar?
Oh ja, maar. Ja, nee, dat was eigenlijk de aanleiding van het schrijven van mijn boek. Want ik heb, moet ik even terugdenken, januari 2022 heb ik mijn tekstbureau verkocht. Omdat ik me meer bezig wilde houden met echt de inhoud. Dus niet zozeer het runnen van een bedrijf wat er allemaal bij hoort. Maar echt weer die inhoud in en daarover schrijven, trainen en spreken. En toen dacht ik, nou, dan ga ik weer een boek schrijven. Want ik vind dat superleuk om te doen. Maar dat zorgt ook voor een bepaalde verdieping en verrijking van mijn eigen kennis. Dus toen dacht ik, dan ga ik over het beïnvloeden met tekst schrijven. Maar dat is best een breed thema. Want je hebt echt wel honderden beïnvloedingsprincipes bijvoorbeeld. Ik dacht, nou, dat wordt iets te veel van het goede. Laat ik het kleiner maken. En terwijl ik die gedachtegang had, was ik een whitepaper aan het redigeren van iemand uit mijn netwerk. En ik dacht, jeetje, wat gebeurt er in deze whitepaper? Ik krijg een heel negatief gevoel. En toen ik dat een beetje verder ging analyseren, bleek dat er 55 keer het woordje maar in die whitepaper voorkomt. Nou heeft een whitepaper best een paar honderd of duizend woorden. Maar het woordje maar kan zoveel tegen dat er een soort negatieve associatie in mijn hoofd ontstond. En ook was ik aan het struikelen over alle lange zinnen. Want het woordje maar wordt over het algemeen gebruikt om zinnen met elkaar te verbinden. Waardoor er ongelooflijke lange zinnen ontstaan. En dus dat het woordje maar een negatieve associatie heeft in ons onbewuste brein. Nou, zo ontstond dat, dacht ik, wat is eigenlijk de impact van dat vierletterwoord? Wat is dat enorm groot? En dat was voor mij dus de aanleiding dat ik dacht, ja, welke alledaagse woorden hebben nog meer impact op jouw tekst op het moment dat je die slim inzet. Dus welke woorden kunnen jouw tekst maken of bereiken?
Ja, heel leuk hoe dat dan eigenlijk ontstaat van een heel praktische situatie, dat je inderdaad zo'n idee krijgt. En ik moet ook zeggen, wat ik net al even kort tussen neus en lippen zei, ik heb ook echt, sinds ik daar bewust van ben, elke keer dat ik maar opschrijf, denk ik nee en. Dus ik gebruikte hem blijkbaar ook best wel vaak. Dus, leuk
ja, dus of het woordje en inderdaad, om twee zinnen aan elkaar te verbinden. Wat je ook dus kan doen is gewoon een punt zetten en een nieuwe zin starten. Hè? Want een van de dingen die ik ook heb ontdekt tijdens het schrijven van het boek. Tenminste heb ontdekt, ik wist het wel, maar ik merkte dat dat echt belangrijker was dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Je moet echt zorgen voor een duidelijk geschreven tekst. En als we het hebben over duidelijk geschreven tekst, heb je het over woordgebruik, maar bijvoorbeeld en over opbouw, maar ook over zinslengte. Dus korte zinnen lezen makkelijker weg. Dus op het moment dat je denkt, hey, ik heb hier twee zinnen, zal ik hier maar tussen zetten? Nou, dat zou ik dus afraden. Jij zegt ik vervangen door en, maar je kan ook eens kijken of het gewoon, ja, of je het gewoon kan oplossen door een punt en een nieuwe zin te gaan starten.
Ja. En volgens mij zoeken we dat koppelwoord, als je dat zo noemt in de Nederlandse taal, maar volgens mij is het een koppeling, omdat het vaak een tegenstrijdigheid in zit, hè, waarvoor naar maar. Dus dan voelt het soms ook onnatuurlijk om een nieuwe zin te beginnen. Maar het is wel goed om daar inderdaad bewust van te zijn.
Ja, en nog een toevoeging. Want bij eigenlijk alle woorden in het boek probeer ik een voorbeeld te geven hoe je tekst kan breken, hè, eigenlijk, of maken of breken. Dus de voorbeelden die we net noemden zeggen van doe het niet, want het heeft een negatieve associatie of het maakt je zin onnodig lang. In sommige gevallen kan je dus het woord maar wel voor je laten werken, zeker ook in het vakgebied van recruitment. Stel je voor, je moet iemand een nadeel van een functie, ja, die moet je op papier zetten. Dat er bijvoorbeeld wel van je wordt verwacht dat je in het weekend zo nu en dan beschikbaar bent. Als je dat nadeel voor het woordje maar plaatst en daarna eigenlijk een positief stuk, dan gaat de nadruk vooral uit naar wat na het woordje maar volgt. En daarvoor is de kreet ook, die heb ik zelf niet verzonnen, maar alles voor het woord maar is niet waar in ons onbewuste brein. Dus als we dan dat nadeel ervoor zetten, dan wordt dat minder, ja, dat wordt dan als minder heftig ervaren.
Ja, mooi. Dus inderdaad, als je het hebt over, hè, je werkt één keer in de maand een weekend, maar dan ben je lekker de maandag vrij. Dan ligt de nadruk veel meer op, hey, maar oh, dan ben ik lekker maandag vrij.
Precies, want alles na het woordje maar, dat telt weer extra zwaar. Dus jouw voorbeeld is, ja, is top. Ja.
En dan eigenlijk, ja, dan wordt de zin wel langer, maar mijn magische woord is zodat. Want als we er nog achter zetten, zodat je lekker de boodschappen kan doen door de week op een rustig moment in de winkel. I don't know. dan is die in één keer veel meer op de dagdagelijkse dingen en de emotie in het onbewuste brein.
Dus, oh, want dat zei je inderdaad. Ja. Eerder gaf je dat aan van mijn magische woord is zodat. En ik was heel benieuwd naar jouw toepassing. Ja. Want ik heb er 7 genoemd, maar er zijn er absoluut meer. Ik vind dat wel een mooie toepassing. Want uiteindelijk moet je wel zorgen dat alles natuurlijk, ja, ik noem het bijna doelgroepgericht is, persoonlijk is. En dat je ook bewijslast levert. En die duidelijkheid waar ik het net over had, die geef jij dan ook door dat woord toe te voegen met wat voorbeelden.
Ja, nou ja, dus jij vroeg net ook het verhaal, hè? Wat heb je nou geleerd bij je sales en marketing coach? Wat heb je daar anders gedaan? En 1, dus 2 is zo dat, maar daar zou ik nog een voorbeeld bij geven. Maar 1 is dus heel erg ook vanuit die pijnpunten en de verlangens. Ik heb er wel eens een podcast over gemaakt, maar op het moment dat ik dus nu begin met een herkenbare situatie van een recruiter waar die tegenaan loopt, hè, de pijn. Daardoor krijg je heel erg dat in dat onbewuste brein, ja, ik hoef het jou niet te vertellen, maar ja, de luisteraar vertel ik het allemaal wel, is heel erg die herkenning, hè, van oh, dat herken ik. Ik herken ook dat ik uren aan het searchen ben en dat ik dat niet leuk vind, bijvoorbeeld. Waardoor ze dus echt getriggerd zijn om daarna verder te lezen.
Ja, maar dat werkt sowieso heel erg goed, hè. Ik zeg altijd van doe de lezer pijn, maar zorg daarna wel voor het medicijn. Want je kan wel zeggen, oh, ben jij ook uren aan het searchen en dan vervolgens je mond houden. Ja, dat is niet waar je lezer op zit te wachten. Maar als jij vanuit jouw bedrijf dan de oplossing weet te bieden, ja, dan zullen mensen waarschijnlijk eerder in actie komen. Maar dat is dus ook één voor jou gebleken, dat die aanpassing eigenlijk in jouw teksten dus zorgde voor meer conversie.
Ja, dat is 1. En een 2e is nog, die eigenlijk tussen het medicijn of de oplossing zit, is het verlangen. Dus door aan te geven van hoe zou het zijn als, hè? We hadden het net over hoe zou het zijn als je kandidaten weet aan te trekken. Of hoe zou het zijn als je tijd overhoudt. Hè? Dus heel erg vanuit het verlangen wat je doelgroep heeft. Dan krijg je dus na het, hey, dat herken ik, het heel erg, ik wil dat. Oh, dat wil ik. En eigenlijk dan de oplossing of de tip of het medicijn, zoals je het mooi noemt, maakt echt niet meer uit wat het is. Omdat je het onbewuste brein al klaar hebt gemaakt voor het medicijn.
Ja.
En dan nog een stukje de laagdrempelige call to action eronder. Hè? Dus een sollicitatie is bijvoorbeeld, hè, als je het hebt over een post en je zet in je post, ja, solliciteer hier. Is natuurlijk weer heel, eigenlijk een hogere drempel. Dus om hem lager te maken door te zeggen, oh, stuur me gewoon even een DM op LinkedIn of een berichtje. Of nou, WhatsApp is eigenlijk ook alweer hoger daar in de drempel. Maar dat moet je dan testen een beetje, wat is dat voor je doelgroep. Maar eigenlijk die combinatie, dat is dus 1 dat er dus heeft voor gezorgd. En als 2e was het inderdaad het woord zodat. Omdat je het eigenlijk altijd koppelt dus aan een onderliggend verlangen. Of een alledaagse situatie. Dus ik kan zeggen van, als we het over pijn hebben, je wilt niet meer uren searchen. En hoe zou het, ik zeg hem nu heel simpel, hè? En hoe zou het zijn als je kandidaten aantrekt? Ja, oké, ja, hoe zou dat dan zijn? Maar op het moment dat ik er zodat aan koppel, zodat je, en dat zit hem vaak in de piramide van Maslow, hè? Ook weer terug, onderliggende verlangen. Dus zodat je meer tijd overhoudt voor je gezin. Zodat je meer omzet hebt als je het hebt over een ondernemer. Zodat je tijd over hebt voor leuke projecten. Zodat je meer tijd hebt om in gesprek te gaan met mensen. Of, nou ja, zo kan je er 100 dingen verzinnen. Dan maak je hem dus heel erg dat mensen ook een soort van het oorzaak-gevolg zien en voelen en ervaren. Dus dat zijn voor mij echt de 2 dingen die ik heb geleerd en nu altijd toepas. Ik zeg ook voor de grap wel eens, lees mijn teksten maar eens. Ik denk dat je dat ook wel eens tegen mensen zegt. Ga maar eens kijken wat ik heb gedaan. Dan gaat vaak het balletje wat meer rollen. Herken je dat?
Ja, nee, ja, ik herken het heel erg. En ik wou nog even terugkomen op die solliciteer hier. Dat je dus bijvoorbeeld zegt, je kan ook WhatsAppen, noem maar op. Wat ik ook nog wel kan aanraden, want sommige bedrijven zitten natuurlijk heel erg met allerlei recruitment systemen, dat er echt via de website per se moet worden gesolliciteerd, via die ene link. Je kan ook bijvoorbeeld toevoegen een klein micro copy tekstje onder je button, binnen 1 minuut gebeurt. Of zo, dat je het laagdrempelig maakt. Dat zie je in reguliere marketing ook terug. Want jij zegt, lees mijn teksten maar eens. Ik kijk heel veel naar e-commerce partijen. Hoe doen zij het? Hè? Coolblue, een Amazon, een Booking.com. daar zie je bijvoorbeeld ook soms van die microcopy onder een call to action button die je net nog even over de streep helpt. Bijvoorbeeld nu besteld, morgen in huis, is er ook zo eentje. En onder een sollicitatiebutton iets zetten van sollicitatie is binnen 1 minuut voltooid. Ja. Ik vind een beetje een saaie zin hoor. Maar dan leg je ook weer die drempel, die maak je lager, waardoor mensen eerder overgaan tot solliciteren.
Ja, ja, zeker. Mooie tip nog. Dat zie je natuurlijk ook bij booking.com als je daar een... daar worden alle... jij bent ook nu natuurlijk helemaal Cialdini-fan. Daar zie je alle principes.
Daar zie je alles gebeuren. En iedereen weet dat booking.com aan het beïnvloeden is. En toch trap je erin. Ik weet ook dat er wordt beïnvloed tot je er gek van wordt. Maar vooral die nog maar 1 kamer vrij via onze website. Ja, die triggert heel erg mijn... urgentie eigenlijk van, oh ja, maar dan moet ik wel nu boeken, want anders ben ik die kamer kwijt. Die koppel ik trouwens altijd aan een sluitingstermijn benoemen in je vacatures. Ja. Want als daar staat voor 1 april reageren, dan denk ik op 30 of 31 maart van, oh ja, maar dan moet ik het wel vandaag doen. En dan zal ik dat eerder ook die actie gaan ondernemen. En anders heb je dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. Ik had nog 1 dingetje dat ik wou toelichten, want dat triggerde jij, ik begon eigenlijk zelf over, met booking.com bijvoorbeeld. Ik vind hun de koning van online beïnvloeden. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heb geleerd van e-commerce, of door te kijken naar e-commerce en marketing en beïnvloeden, is het gebruik van het euroteken. Want dat kan ook een van de dingen wel zijn die jouw conversie een boost kan geven. In de gemiddelde webwinkel zie je heel vaak geen euroteken bij een prijs van een product staan. Dus bijvoorbeeld bol.com of managementboek, waar je bijvoorbeeld gaat kijken naar mijn prachtig nieuwe boek. Daar zal je geen euroteken zien staan, maar dat geldt bij booking.com trouwens wel, omdat dat een vrij internationale website is. Bij heel veel webwinkels zie je geen euroteken staan, ook niet een menukaart van een restaurant trouwens ook niet. Dus als je straks uit eten gaat of gaat lunchen, waarschijnlijk staat er geen euroteken. En waarom is dat? Omdat op het moment dat er een valutateken staat bij een bedrag, dat bedrag hoger in ons brein wordt ervaren. En ze noemen dat ook wel prijspijn. Dus er gaat ergens een bepaald gedeelte in ons brein licht op. De insula wordt die genoemd en die denkt van shoot, dit gaat ons geld kosten. Maar in een vacaturetekst kan je dat dus ook weer voor je gebruiken. Dus dan draai je het als het ware om, want dan wil je juist dat het salaris wel als hoog wordt ervaren als bedrag. Ja. Dus dan zeg ik van oké, als je een salaris benoemt of bijvoorbeeld een korting in een offerte of zo, dan wil je ook dat het bedrag hoog wordt ervaren. Gebruik dan het valutateken wel, maar wil je iets verkopen, dus stuur je bijvoorbeeld een offerte toe aan een klant, laat dan het euroteken achterwege.
Ja, ja, volgens mij heb ik deze van jou eerder gelezen of gehoord en toen heb ik hem dus ook weggehaald. Ja. Dus dat is wel grappig, ja.
In je offertes bedoel je nu of op je website?
Nee, mijn website.
Ja, precies. Dus bij het verkopen van dingen, laat hem achterwege. Ja. Trouwens bij het verkopen ook, als er mensen zijn die offertes versturen, gebruik ook niet het woord offerte, want dat is ook weer zo'n woord waarin ons brein denkt, shoot, dit kost geld. En ik gebruik bijvoorbeeld altijd het woord voorstel. Op het moment dat ik een tussen haakjes offerte verstuur. Maar bij een salaris of als je een korting aanbiedt of iets weggeeft, dan dus juist wel het euroteken vermelden.
Ja, ja. Leuk. Apart eigenlijk hoe dat dan ook soort van psychisch of psychologisch in je brein werkt. Dat soort dingen inderdaad. En hoeveel psychologie er dan eigenlijk achter ook een tekst kan zitten.
Ja, en dat vind ik dus, dat valutateken vind ik dus een heel mooi voorbeeld dat je zelfs met 1 teken het verschil kan maken. En ik had het nog net even over die menukaart in dat restaurant, want daar komt het eigenlijk vandaan. Er zijn meerdere onderzoeken geweest, volgens mij alleen in Amerika. Maar in ieder geval, ik ken een aantal onderzoeken in Amerika bij restaurants die dus met verschillende menukaarten aan de slag gingen. En daar bleek gewoon dat het 8,5% meer omzet opleverde als daar het valutateken werd weggelaten. Dus het zijn soms, ik ga niet zeggen dat daarom ineens mensen als een gek gaan solliciteren omdat het bedrag hoog wordt waargenomen. Of dat iedereen ja zegt op jouw offerte omdat er geen euroteken staat. Maar het zijn wel die kleine dingen, die prikjes die je in dat brein aan het uitdelen bent.
Ja, Nou ja, en dat is denk ik, hè, het is ook de kracht van de combinatie. Want ik zei, begon net over pijnpunten, maar het was niet alleen de pijnpunt die ik toe had gevoegd. Ook het verlangen, het stuk met je call to action laagdrempeliger maken. Dus zowel natuurlijk kan je dat doen voor je kandidaten in vacature teksten, maar ook op je post op LinkedIn of een e-mail. Of jij zei ook eerder al mooi, een e-mail of een voorstel van een kandidaat aan een klant. Dat je daar ook gewoon dan met je tekst vaak het verschil kan maken. Wordt hij wel of niet uitgenodigd bijvoorbeeld?
Ja. Ja, een mooi voorbeeld daarvan, als je een kandidaatvoorstel stuurt, is sowieso kan je dus ook heel makkelijk dat woordje om dat heel vaak toepassen. Van Piet Jansen is een perfecte kandidaat voor deze vacature om dat. Want dan zou het brein dus denken, nu komt er echt een feit en er komt iets betrouwbaars. Nou, vertrouwen is de aanjager van conversie. En daarnaast kan je dus, wat ik heel vaak voor mis zie gaan in kandidaatvoorstellen, is dat mensen zeggen, ja, maar Piet Jansen is niet beschikbaar op maandag. En het woord niet is ook zo'n magisch woord. Die kan je heel slim inzetten door verliestaal, maar dat doe je niet in een kandidaatvoorstel. Maar dat doe je bijvoorbeeld als je een whitepaper wil laten downloaden, dat je zegt, mis deze kennis niet. Dan prikkel je wat in het brein, wat ervoor zorgt dat mensen juist wel in actie komen. Maar gebruik je het in een reguliere tekst, dat je zegt, Piet is niet beschikbaar op maandagen, dan is het weer die negatieve associatie. En mensen zijn echt gewoon sterren in negatief denken en daarmee in negatief schrijven. Je kan beter zeggen, Piet is beschikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dan schrijf je ineens in mogelijkheden, waardoor je boodschap positiever is.
Ja, klopt. Mooi inderdaad ook dat bewustzijn daarvan. En wat ik wel heel vaak merk, als ik bijvoorbeeld kijk naar de mensen die ik begeleid ook in mijn programma, dan zeg ik ook altijd, stuur je teksten naar me toe. Dan ga ik ze nog sterker maken met die sterke woorden. En ik ga nog meer die pijn en dat verlangen soms omhoog halen. Is dat heel veel mensen het dus ook vaak niet alleen lukt om die veranderingen door te maken, zeg maar. Dat ze ook weer een stukje coaching erin hebben of hè, jij redigeert ook teksten, een stukje feedback dat ze weer krijgen van, hé, als je het zo doet of zet dat woord eens hier, dat ze dan in één keer, na oefenen, hè? Learning by doing, dat ze dan ineens denken, oh ja, nu valt het kwartje. Herken je dat ook?
Ik herken dat heel erg. Heel veel mensen sowieso vinden schrijven soms wel heel erg lastig. Dus die drempel wil ik sowieso weghalen. Dat ik denk van, oké, schrijven is niet zo lastig als je heel vaak denkt, maar schrijf zoals je spreekt met je doelgroep. Dat maakt het al een stuk eenvoudiger. Maar zit je inderdaad vervolgens met DT-fouten, daar had je het eerder eventjes over. Heel erg in het begin van dit gesprek. Maar ook bijvoorbeeld die magische woorden, beïnvloedingsmethodes toepassen. Ja, vraag daarin hulp van anderen. Laat mensen even meelezen met je tekst. Heb je het over beïnvloedingsmethodes, dan heb je eerder waarschijnlijk een ervaren copywriter of een marketeer die daarin kan adviseren. Zit je met DT-fouten, kan je natuurlijk ook gewoon vragen of een corrector met jou meeleest. Al mijn teksten, woorden die ik naar opdrachtgevers stuur of de sheets van presentaties die ik geef, die worden ook gecheckt door een corrector. Marcel, dat is mijn steun en toeverlaat op dat vlak, omdat mijn spelling en grammatica ook niet altijd even goed is. En al zou die wel heel erg goed zijn, mijn focus gaat uit naar dat beïnvloeden met tekst en het overbrengen van mijn boodschap, waardoor er echt wel eens een spel of een tikfout doorheen komt. Nou, dan heb ik dus Marcel die mijn teksten nog even controleert en corrigeert.
Ja, het is eigenlijk wel leuk dat je dat zegt, dat jij dit ook doet. Want heel veel mensen zien jou natuurlijk ook wel als de queen of the teksten, om het even zo te zeggen. Dus dan is het eigenlijk ook wel heel mooi om te weten van, ook jij, zeg maar, dat klinkt, ik ben nu natuurlijk heel erg bewust van de woorden die ik gebruik, maar ook jij laat gewoon je teksten controleren. En dat is ook alleen maar goed.
Vier ogen zien meer dan twee, toch? Dus ik geloof erin dat niemand foutloos kan schrijven, ook geen Neerlandicus. Dus ja, ik vind dat heel belangrijk. Maar dat beeld bestaat inderdaad, Kim, daar heb je helemaal gelijk in. Dat iedereen denkt dat ik foutloos schrijf. Dat mag je ook verwachten, hè? Van een copywriter, ja. Absoluut. Maar omdat die verwachting er is, die terechte verwachting, werk ik dus samen met een corrector.
Ja, nee, maar mooi dat je dit ook gewoon zo durft te vertellen. Ik denk dat er ook genoeg copywriters zijn die ofwel zelf heel erg in de puntjes nog 6 keer lezen, maar ja, dan zie je, ja, je ziet het vaak gewoon ook niet meer. Ofwel het misschien wel doen, maar er niet voor durven uit te komen. Dus dat is denk ik ook wel weer krachtig juist. Niet alleen de kracht van het tekst, maar ook de kracht van het doen.
Ja, en nog een andere tip, want je zei van we gaan lekker praktisch erin. En mocht je nou denken, ja shoot, dat kost tijd, dat kost geld, dat is natuurlijk zo. Ik ben de laatste tijd ook best wel actief met ChatGPT. En ik heb gemerkt dat als ik ChatGPT, dus de chatbot, inzet, dat hij er ook best wel veel spel- en grammatica fouten uithaalt. Hij is niet zo goed als mijn corrector Marcel. Absoluut niet als het bijvoorbeeld als het gaat om grammatica zit hij nog wel eens fout. Maar hij haalt er meer uit dan je voor mogelijk eigenlijk houdt. Dus dan heb je met ChatGPT is voor vele mensen natuurlijk gewoon gratis toegankelijk. Heb je best een makkelijke spellingschecker.
En is dat ook de input die je geeft van check deze tekst op spelfouten? Of wat geef je hem dan, wat draag je op?
Ja, dat ligt er dus even een beetje aan. Ik heb iemand in mijn netwerk die bijvoorbeeld dyslectisch is, maar wel heel veel teksten moet publiceren. En die geeft inderdaad specifiek die opdracht van kan je deze tekst controleren op spel- en grammaticafouten? Hij doet het stiekem ook al wel uit zichzelf. Dus stel je voor, ik gooi er een tekst in met allerlei spelfouten en ik zeg, kan je deze tekst herschrijven? Dan zie je dat hij ook automatisch die spelfouten er al uithaalt. Maar heb jij gewoon een tekst die af is, kan je ook gewoon zeggen, hey ChatGPT, check deze tekst even op spelling en grammatica. En wat ik ook een waardevolle toevoeging vind, is we hadden het eerder over die te lange zinnen. Dat is een valkuil van heel veel mensen binnen recruitment en ook gewoon professionele tekstschrijvers. Ik geef hem ook heel vaak de opdracht van kan je deze tekst herschrijven met zinnen met een maximale lengte van 20 woorden bijvoorbeeld.
Oh ja, ja. Mooi. Nou, en het is ook wel grappig dat je dit aanhaalt, want net voordat we de podcast ingingen, zag ik op Recruitment Buddies ook een berichtje van iemand die had waarschijnlijk gevraagd van schrijf eens een tekst, een vacature tekst voor functie X. En toen had ze gezegd, ja, het is saai. Wat een saaie tekst. En toen had hij zoiets gezegd van, ja, met de input die ik heb ik deze tekst gemaakt. En toen zei ik had er ook onder gezegd, input is output. En dat is ook wel heel erg met ChatGPT, dat hoe beter jij je input natuurlijk geeft, hoe beter ook de output is. En ik kreeg laatste tip, op het moment dat je schrijf het eens wat beeldender, dan maakt hij in één keer veel meer ook dat, nou ja, onbewuste brein, psychologische dingetje. Dus dat is dan nog mijn tip aan de mensen die nu luisteren. Als je dan een saaie tekst krijgt en je vraagt, schrijf hem wat beeldender, dan komt er ineens een hele andere tekst uit.
Ja, je moet echt weten hoe je hem zeg maar bijstuurt. Dat voorbeeld wat jij noemde vind ik heel grappig. Want ChatGPT gaat natuurlijk uit van de gemiddelde vacaturetekst die online staat. Daardoor is hij getraind. En dat is een en al eenheidsworst, dat weten we met z'n allen. Dus op het moment dat jij dan vraagt om een tekst te schrijven voor een logistiek medewerker of een developer, dan krijg jij eenheidsworst. Maar je moet er echt je eigen ingrediënten en je eigen sausje aan toevoegen. Bijvoorbeeld dat je zegt, schrijf beeldender. Je kan ook zeggen, kun je wat humor toevoegen. Ik had laatst een facturentekst voor een operator in een chocoladefabriek. En ik vroeg of die eigenlijk het verband wou leggen tussen de operator in de chocoladefabriek en Sjaki en de chocoladefabriek. Ja. Dus de boek en het film. En moet ik zeggen, toen spurte hij even tegen. Hij zei, ja, we moeten het vak van operator wel serieus nemen. Dus dat ga ik niet doen. Toen zei hij, nou, ChatGPT, doe dat dan toegeven. Nou, en toen kwam hij echt met een leuke metafoor eigenlijk tussen die Sjaak in de chocoladefabriek en die operator. Maar je moet wel weten hoe je ChatGPT bijstuurt. En ik zie het meer als een assistent. Ik zie het dus niet als vervanging van een tekstschrijver, maar ik zie het echt als een assistent die het makkelijker voor je kan maken.
Ja. Ja, en ook daarin, als je inderdaad de input geeft weer met pijnpunten en verlangens, daar heb ik natuurlijk een beetje ook mee gespeeld, dan krijg je dus ook al dat soort teksten op die manier geschreven. Dus Nou, Nicole, ik denk dat we zo'n hele leuke podcast hebben gemaakt. Althans, ik ben heel enthousiast.
Ja.
Dat is wel halve werk. En dus ik wil jou heel erg bedanken voor jouw kennis en ervaringen die je ook hebt gedeeld, deze podcast. En mochten mensen na het luisteren denken van ik zou ook wel het boek van Nicole willen bestellen. Vertel nog eventjes waar de mensen hem kunnen bestellen.
Oh ja, nou ja, het boek De 7 Magische Woorden, waarmee je dus je resultaten kunt beïnvloeden door alledaagse woorden goed in te zetten voor jouw tekst, die kun je bestellen via Managementboek. Google even op de 7 Magische Woorden en dan komt er vanzelf iets voorbij in je zoekresultaten.
Nou, hartstikke goed. Enorm bedankt, Nicole.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Recruity. Recruity is de nummer 1 als het gaat om collaborative hiring software waarmee je de beste teams bouwt.
Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dankjewel. Nog even kort 3 dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld je stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via @werkimago. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een printscreen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkimago podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.